Wat een feest is het al. En ik ben eigenlijk zo gezegend, en jullie denk ik ook, door het samen de Heer prijzen. Om te dansen, ik kan het niet goed meer. Nooit zo goed gekund. Maar heerlijk om dat te zien. En misschien mag ik even zeggen, dat is spontaan. Maar ik ben zo blij om Hanneke en Rob te zien. Bueno de Mesquita. Met Dolf en Mary. En dat is voor ons heel speciaal, want vele, vele jaren geleden, het lijkt wel alsof ik oeroud ben, maar dat zijn we inmiddels wat allemaal, hebben zij ons gevraagd of we erover wilden nadenken om mee te doen met hun club. Het heette toen nog niet Bnei Avraham. En dat is voor Rob en mij zo'n grote zegen geweest. Het feit dat jullie ons uitnodigden en met ons groep begonnen zijn, is tot grote zegen geweest. Vele anderen hebben daarop voortgebouwd en zijn nu niet in ons midden. Maar ook als zij er waren, zou ik hen van harte bedanken. Maar in ieder geval naar jullie toe. Dank je wel. Het heeft zoveel vrucht gebracht in onze levens. Mocht ik wat even zeggen, hè? Nou, u hebt de Bijbellezingen gehoord uit Jesaja 24 en 25, Jesaja 56. En dat moeten we even in gedachten houden wat we daar gehoord hebben, want dat is het profetische vergezicht waar mijn overdenking als het ware tegenaan leunt. Je hebt het wel gehoord, het gaat over de berg des Heren. Sion, Gods huis, de grote loofhut, het koninkrijk van Adonai. En dat is onze bestemming. Vanavond had ik ook zo even het gevoel, al toen we binnenkwamen en die mooie loofhut zagen. Mens, wat maak je er toch altijd een mooie woning van. Daar zou je je hele leven in willen blijven zitten. En het geeft mij een gevoel van verwachting. Je ziet een loofhut en je weet, daar is de profetie aanwezig. En daar wil ik het ook vanavond over hebben. Ik wil het hebben over twee dingen. Eén, verwachting. En twee, uitnodiging. De verwachting van het rijk dat gaat komen. Het loofhuttefeest. En om deel te mogen hebben aan dat loofhuttefeest, de verwachting om deel te mogen hebben aan dat loofhuttefeest, en de komst van Yeshua. Want profetisch, dat loofhuttefeest zal niet zonder Yeshua gevierd worden. Het duizendjarig rijk zal rondom Yeshua gevierd worden. En dan is er de uitnodiging, die vooral wij als niet-Joden hebben gekregen van onze oudste broer. Om de feesten mee te vieren. En om deel te mogen hebben aan zijn heilige berg. Je hebt het gehoord, je moet het nog eens lezen thuis. Wat er allemaal mogelijk is op die heilige berg, ook voor de niet-Joden. Want de bestemming van Israël en van de Ecclesia, van de kerk, zal uiteindelijk een gedeelde bestemming zijn. Dus nu is het erf Sukkot. Ik denk dat de zon echt van onder is nu. De vooravond van het loofhuttefeest. En toen ik zag dat ik mocht spreken op erf Sukkot, sprak dat woord erf mij zo aan. Erf. Vooravond. We kennen het ook in onze traditie wel. Engels heb je de Eve, Christmas Eve. En we hebben allemaal onze vooravonden ook bij de christelijke feesten. De voorbereiding op de feesten. En ik wilde eigenlijk vanavond geen ingewikkelde studie geven over het loofhuttefeest. Omdat anderen dat al heel goed hebben gedaan. Als we denken aan, Carla Wittox. Nou, die heeft dat uitstekend met ons doorgenomen. Daar konden we niks van missen. En eerlijk gezegd, mijn verlangen is heel simpel. Mijn verlangen is om samen met jullie te groeien in de verwachting van Yeshua's wederkomst. Niet meer dan dat. We verlangen naar hem. Ja, toch? En niet omdat het zo donker wordt in de wereld, maar we hebben hem lief. En hoe kan dat? Omdat hij ons het eerst heeft lief gehad. En we worden daarbij uitgenodigd om schoorvoetend, maar toch ook vrijmoedig, deel te hebben aan de herfstfeesten. Omdat die herfstfeesten het laatste traject vormen en de wegwijzer zijn naar de grote dag van Adonai. Willem Ouweneel leek mij een opzetje te geven in de laatste dienst. Dat deed me wel goed. Ik dacht, oh ja. Hij zei dat ik toch met name het Loofhuttefeest moest verbinden aan het Koninkrijk van God. En moest verbinden met de wederkomst van Yeshua. Ja, dat bevestigde gelukkig mijn voorbereiding voor deze lezing. Zoals ik al zei, het woord erf sprak mij aan. En het bracht mij een beetje nostalgisch terug naar mijn kindertijd. We hoorden daarnet dat eigenlijk kerst het Loofhuttefeest was. Hè? En dat de stal de loofhut was. Dus het maakt het even ergens anders. Maar in de tijd waar ik klein was, vierden wij kerst met de gedachte van het kindje Jezus in de kribbe. En mijn moeder was een kunstenares om ons bij dat alles te bepalen en om de goede boodschap aan ons kinderen over te brengen. En ze zei dan ook vaak, Esther, het gaat niet om dat kleine kindje in de kribbe. Het gaat om de koning die komt. En dat maakte mijn verwachting zo groot en levend. Want ik wist, dat kleine babytje is er al geweest. Maar de koning moet nog komen. Wij vierden 4 weken advent. En met iedere week brandden we een kaars. En we zongen bij de piano de adventsliederen. Hoe zal ik hem ontvangen? Jullie kennen die liederen vast. Maar je kunt ze niet meer zingen met de kinderen. Want het zijn zulke ouderwetse woorden. Stiekem zing ik ze nog wel. En op de vooravond van kerst, dan ging mijn vader naar de kerk. En dan, terwijl mijn vader in de kerk was, dekte mijn moeder de tafel met een mooi wit gesteven kleed. Daar kwamen kandelaars op met kaarsen en lekkernijen daartussenin. En het deed warempel denken aan een Shabbatsmaaltijd. En als vader terugkwam uit de kerk, dan gingen we aan tafel. Niet om te eten, maar om feest te vieren. Dan werd het kerstevangelie gelezen en dan zongen we liederen. En dan werd er naar mijn herinnering verschrikkelijk lang gebeden. Ik zal vast wel een paar keer in slaap gevallen zijn. Maar wat ik me herinner was het gevoel van verwachting en blijdschap. Want de koning komt. En de vraag bleef hangen, hoe zal ik hem ontvangen? Wanneer zal hij terugkomen? En ook wij hebben nu maak ik de stap naar voren, naar het Loofhuttefeest. Ook wij hebben onze voorbereiding gehad. Rosh Hashanah. De 10 dagen van inkeer waarbij we zo'n mooi boekje hebben gekregen. Waarin hele goede stukjes geschreven stonden. Voor degene die dat geschreven hebben, heel goed gedaan. Het heeft Rob en mij geholpen om heel dicht bij God te komen. Het was soms ook een beetje moeilijk, hè, Rob. Maar het heeft ons geholpen om tot inkeer over bepaalde dingen te komen. Dank voor dit mooie boekje. Dat is echt heel goed. De vorige woensdag, Yom Kippur, Sprak broeder Ouweneel. En ik wil nu even terugkomen op zijn preek. Want hij legde zo ontroerend uit dat we zonder Yom Kippur, zonder het bloed van het lam, geen feest kunnen vieren. Hij schetste het beeld van het heiligdom. Je kunt je het je voorstellen, er hangt ook zo'n mooi tableau. Ook de tijd, de Bijbelse tijd van Loofhutten. Maar je moet je eens voorstellen, de tempel. En de mensen staan daar en die wachten tot de hoge priester uit het heiligdom komt. De mensen stonden te wachten, misschien wel met grote vrezen, op de hoge priester. En ze konden nooit weten of hun zonden vergeven waren, of het bloed wat het heiligdom binnengebracht was, wel door Adonai was aangenomen. Tenzij de hoge priester terugkwam. Tenzij de hoge priester zou verschijnen om hen dat duidelijk te maken. En nu staan we dan aan de vooravond van het grote feest dat ook in de toekomst zo'n grote rol zal gaan spelen. Het wordt ook wel het feest van de inzameling genoemd. Chag HaAsif. Zo af en toe noem ik een Hebreeuws woord, dat heb ik ergens opgepikt. Dat wil niet zeggen dat ik zo goed Hebreeuws spreek. De tijd van onze vreugde ook. Het feest kan alleen maar gevierd worden als Yeshua is teruggekeerd uit het heiligdom. Uit heiligdom in de hemel. Het feest kan alleen maar gevierd worden als Yeshua is teruggekeerd uit het hemelse heiligdom. En dan kan komen met de verzekering: het is volbracht. De schuld is weg. Je mag feest vieren. Dan is er het feest van de wedergekomen Messias die op de Sion tronen zal. Zacharia 14 spreekt daarover en vertelt ons dat de volkeren zullen moeten komen om de koning te aanbidden. Anders zal er geen regen komen. Als dat feest in de toekomst door de volkeren gevierd zal worden, waarom vieren we het dan nu? Waarom vieren we het überhaupt? Die vraag komt soms naar me toe. Waarom vieren we die feest? En ik heb daar een paar redenen voor opgezocht. En de eerste reden is simpel: waarom zouden we het niet doen? Leviticus 23 nodigt ons uit om het te doen. Het zijn de feesten van de Heer, de feesten van Adonai. En degenen die bij Israël horen, die zich willen aansluiten bij Israël, mogen die feesten meevieren. En de najaarsfeesten hebben met name een universeel trekje. Denk aan de 70 stieren die geslacht moesten worden op het Loofhuttenfeest. Ten gunste van de volkeren. Het is het laatste grote oogstfeest waarbij alle oogst de Heere wordt aangeboden. Ten tweede is het Gods tijd om in de profetie van met name deze feesten te leven. Ik geloof dat het Gods tijd is. Toen wij begonnen met deze feesten te vieren, alweer heel lang geleden met mensen in Kobi in de Heeskapel en velen van jullie erbij, toen wisten we van toeten nog blazen, maar we wisten dat Gods tijd is aangebroken. En we zijn uitgenodigd om mee te doen en daar wil ik straks nog even op terugkomen. Ten vierde hoort het bij onze opleiding, onze training tot discipel in de eindtijd. De feesten zijn Gods agenda en geven aan in welke tijd wij leven. Hier kan ik niet te ver op ingaan, maar je ziet ook dat Yeshua iedere keer zegt: let op de tekenen der tijden. Let op de tekenen. Nou, welke tekenen dan? Er zijn vele tekenen, maar dit zijn ook tekenen waar we acht op moeten slaan. De feesten van de Heer. 1 Kronieken 12 vers 32 spreekt over de stam Issachar, dat zij de juiste tijden kenden, zodat ze wisten hoe Israël moest handelen. Je zou misschien ook kunnen zeggen, dat ze de juiste tekenen der tijden hadden gezien. En wisten, omdat ze dat hadden gezien, wisten ze wat ze moesten doen. Het meevieren van de feesten met grote bescheidenheid is hetzelfde als wandelen in de profetie. We zijn niet geroepen om Joods te doen of om Joods te worden, maar om samen met hen vanuit eigen identiteit Yeshua te dienen, die uiteindelijk onze gezamenlijke koning zal zijn. We leven nu in de tijd van het herstel van Israël en het herstel van de kerk, van de Ecclesia. En dat zal leiden tot eenheid in de bruid van Christus. Als we het perspectief en het uitzicht niet hadden op het Loofhuttenfeest, wat we ook kunnen vertalen met het duizendjarig rijk wat gaat komen, zouden we misschien niet kunnen stand houden in de verdrukkingen die nog gaan komen. Hoe zijn we dan uitgenodigd? Ik zou nu graag die slide even willen zien. We zijn een tijdje geleden, een paar jaar geleden, met Gert en Beb in Israël geweest. En daar maakten we die mars mee door Jeruzalem. En toen waren we een beetje moe, waren ergens gaan zitten in een heel mooi plek, op een heel mooi plekje in Jeruzalem. En er kwam een Canadees echtpaar aan. Jong echtpaar. En die man vroeg aan Rob en aan Gert, hebben jullie de lulav al gezwaaid vandaag? Nou nee, zeiden ze. Nou kom, mag je mijn lulav zwaaien? Maar dus zowel Rob als Gert hebben met die broeder, of met die Joodse broeder, ja, hebben ze de lulav gezwaaid en die Canadese Jood heeft de baragot uitgesproken. Het was een hele ervaring voor ons. En we dachten in eerste instantie dat het gewoon een vriendschappelijke geste was. Om niet-Joden te laten zwaaien met de lulav en om hen uit te nodigen in de soeka. Nee, dat ben jij, Rob. En wat mij zo heel erg aansprak, wat me echt emotioneerde, dat was dat na de Holocaust en na duizenden jaren verdrukking, verwerping en discriminatie door de christelijke kerk, Joden ons christenen uitnodigen om de lulav te zwaaien, om mee te doen aan hun feesten. Dus zijn wij uitgenodigd voor de herfstfeesten? Van harte uitgenodigd. Is dit niet wandelen in de profetie? Er wordt heel veel gelezen over de Tweede Wereldoorlog op het ogenblik. Er gaan allemaal boeken rond. En het gaat over de tijd van de grote verdrukking in die tijd. Huh? Oké. Okay. Nou, ga er maar vlug even doorheen. Een aardige... Daar is Gert. Gelukkig hadden de mannen hun keppeltjes bij zich. Het is niet zo duidelijk te zien. Oh. Is dit niet wandelen in de profetie? Is dat niet waar Jesaja 56 over spreekt? Wat we daarnet hebben gehoord lezen. Is dat niet het uitzicht op die heilige berg van de Heer, waar ook de vreemdelingen welkom zijn? Ook worden we uitgenodigd om gasten te zijn in de soeka, in de loofhut, waar men tijdens het feest leeft en eet en alles met elkaar doet. En behalve de familie en vrienden en anderen worden er volgens de Joods mystieke traditie nog 7 andere interessante mensen verwacht. Zij worden de Ushpizin genoemd. Ik vond het zo'n mooi woord. Kennen jullie dat? Ik ook niet. Maar mooi woord is dat, hè? Ushpizin. Het zijn gasten. Het zijn Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Aaron en David. En aan de kinderen wordt gevraagd om tekeningen te maken van deze aartsvaders. En er worden verhalen over hen verteld. En die worden allemaal opgehangen in de loofhut. De namen en de, tenminste in sommige loofhutten. Dit heb ik mij laten vertellen. Er wordt over hen verteld, aan die kinderen, hoe zij het volk Israël in hun verschillende hoedanigheden hebben gediend en zijn voorgegaan. Maar wat voor boodschap zouden deze mannen te brengen hebben? En waarom worden zij verbonden met de loofhut? De Oespizien zijn allen profeten en spreken over het rijk dat gaat komen en over de middelaar die dat rijk tot stand zal brengen. Ze zijn direct verbonden aan het verhaal van de loofhut. De loofhut als uiteindelijk huis van bestemming, zoals we in Openbaring 7 kunnen lezen. En Yeshua zelf ligt uit aan de Emmausgangers, en dat kunnen we lezen in Lucas 24, hoezeer er over hem gesproken is in de hele Tenach. En hij begint dat dan uit te leggen vanaf Mozes. Mozes ontving de Torah en was de grote wegbereider voor de levende Torah, Yeshua. Hebreeën 11 zegt dat Mozes liever deel had aan de smaad van Christus dan rijk te worden met de schatten van Egypte. Bovendien zien we in Mozes de grote voorbidder van zijn volk. Nou, we weten uit Hebreeën waar staat dat Yeshua de hoge priester is die dag en nacht voor zijn volk en voor ons bidt en pleit. Aaron was ook een type van Yeshua door zijn priesterschap. En de hele tempeldienst met de offers spreekt over het lam van God die de zonde der wereld wegneemt. David, de grote koning, profeteert over hem in de psalmen. De herder en de goede herder samen, herder koning. Yeshua wordt de zoon van David genoemd. Abraham verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Hoe profetisch was Abrahams gehoorzaamheid in het willen offeren van zijn zoon Isaac. En Isaac die daardoor zijn overgave het type werd van Yeshua. Ook Jacob leefde uit het zeker weten dat uit zijn geslacht de Messias geboren zou worden. En hij profeteerde over Juda dat de scepter niet van hem zou wijken, noch de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en alle volken zullen hem gehoorzaam zijn. En ik beëindig dit rijtje Oespizien met Jozef, die als leidende knecht en als koning bij uitstek het beeld van de Messias is. Verworpen door zijn broeders werd hij hen tot losprijs. Dit is ongelooflijk. Wat is dan de boodschap aan ons? Waar ligt onze verwachting als we nu het loofhuttenfeest binnengaan? Wij staan veel verder in de tijd dan bovengenoemde heiligen. Wij staan aan de vooravond van de wederkomst van Yeshua. We hebben de shofar gehoord en binnenkort zullen we hem uit de hemel horen. En dan weten dat de grote dag van Adonai is gekomen. Wat wordt er van ons verwacht? Een toewijding en diepe liefde voor de vader en voor de zoon. En een diepe liefde en toewijding voor elkaar, waarbij we elkaar respecteren en de ruimte geven om te kunnen groeien in het lichaam van de Messias. Bereidheid om het evangelie van het koninkrijk uit te dragen en uit te leven in de kracht en de volheid van de Heilige Geest. Het woord van God te kennen, het te eten, het tot ons te nemen. En als leidraad te hebben voor iedere dag. Laten we de wereldse beïnvloeding vermijden. Alles wat binnen kan komen via de media. Ik hoef hier niet over uit te wijden, we weten allemaal waar onze zwakke momenten zitten. Waarin we dingen toelaten die ons verder wegvoeren van Yeshua. Verwacht vervolging. Maar zie uit naar de achtste dag, de dag van de voltooiing. De laatste dag van het Loofhuttenfeest. Dan komen we aan de grens te staan die uitziet op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Laat onze verwachting gericht zijn op de vaste beloften uit Gods woord. Die spreken over de uitnodiging om deel te hebben aan zijn loofhut. Daar ligt alles in besloten. Overwinning over het lijden en de verdrukking. Want zij die uit de grote verdrukking komen, hebben hun gewaden gewassen in het bloed van het lam. En zij zullen bedekt worden door Gods tent, geborgen in de loofhut van de Messias. En alle schaamte, schuld, discriminatie en verworpenheid, alle verdriet van de eeuwenlange diaspora en van alle onbeantwoorde vragen. Alle ziekte en pijn zullen teniet gedaan worden, want het lam is bij hen in die ongelooflijke zoeken. En hij voert hen naar waterbronnen des levens en zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ik merk dat ik vanzelf over ben gegaan op onze oudste broer. Ik heb het niet over ons. Wij die uit de grote verdrukking komen, oh ja, dat mag ook. Maar het gebeurde vanzelf. Ik had het over hen. Maar voordat we de vreugde van die ultieme overwinning kunnen ervaren, zullen we ook bereid moeten zijn te lijden voor Christus. En daarom citeer ik het volgende vers uit Openbaring 3. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Wat is dan die verzoeking? Wat is dan die verleiding die over de hele wereld gaat komen? De laatste krachttoer van de draak, van de slang. En die zal de rest van Gods volk willen verleiden. Het zal op dezelfde manier gebeuren als in de Hof van Eden. Ik heb u toch gezegd. Maar hier is Gods belofte, omdat jij mijn gebod bewaard hebt om mij te verwachten, zal ik jou bewaren voor die verleiding, die verzoeking die gaat komen. Dat mogen we geloven. Ik eindig met de woorden van een andere heilige die ons is voorgegaan, Corrie ten Boom. Ik heb haar boekje gelezen, Marsorders voor de eindstrijd, verschillende keren gelezen. En hoe lang is het geleden? Ik was jong toen zij oud was. En nu ben ik oud. Nou, laat hem aannemen dat zij nu jong is. En zij citeert Efeze 6, vers 12. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten in de hemelse gewesten. En ze zegt daarbij, Deze strijd is heviger dan ooit. De duivel weet dat zijn tijd kort is. Het gaat naar de grote eindveldslag toe, die Johannes in het boek Openbaring beschrijft. Maar we weten, en voor degene van jullie die Corrie ten Boom nog kennen, dan hoor je het haar zeggen. Maar we weten, en ik zeg dat in haar eigen woorden. Jezus was overwinnaar. Jezus is overwinnaar. En Jezus zal overwinnaar zijn. We eindigen met een mooi lied, had ik gevraagd. Dat spreekt over de uitnodiging van God om naar zijn heilige berg te komen. En samen uit te roepen, Hij is de machtige van Israël.